Groet jullie alle in Jezus' naam en ik wil het woord van God openen met jullie bij Matteüs 16. Woorden van de Heer Jezus en hij wil vanmorgen ook met u, met ons, wil hij praten. Want hij is een levende, waarachtige God. Die zit aan de rechterhand van de Vader. Hij is onze hoge priester die voor ons bidt en pleit. Die zijn werk is begonnen, als het ware, bij de schepping al, maar hij is van eeuwigheid, is hij Gods Zoon. Maar hij leeft ook nu, vandaag, voor ons te bidden en te pleiten voor zijn gemeente. Hij is het hoofd van de gemeente. Het is niet zo dat hij een tijdje gewoond heeft, op aarde zijn werk heeft gedaan, maar dat hij nu zit te rusten. Hij is nog steeds actief, nog steeds bezig om zijn gemeente te bouwen totdat ze klaar is en dan zal hij ons komen halen. Matteüs 16 wil ik met u openen. En dan wil ik lezen vers 13 tot het eind, tot 28. En daar staat bij mij boven de belijdenis van Petrus. Matteüs 16, vers 13 tot 28. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des mensen ben? En ze zeiden sommigen Johannes de Doper, een andere Elia, en weer andere Jeremia of een van de profeten. En hij zei tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? En Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, zalig bent u, Simon Bariona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat u Petrus bent en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. En wat u bindt op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. En wat u ontbindt op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. En toen verbood hij zijn discipelen dat ze tegen iemand zouden zeggen dat hij Jezus de Christus was. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden. En dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. Hij zei, God zij u genadig, heren, dit zal beslist niet met u gebeuren. Maar hij keerde zich om en zei tegen Petrus, ga weg achter mij, Satan. U bent een struikelblok voor mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. En toen zei Jezus tegen zijn discipelen, als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. En wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen, maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Wat baat het de mens als heel de wereld wint en als zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met zijn engelen en dan zal hij ieder vergelden aan zijn daden. Voorwaar zeker u zijn sommigen van hen hier staan die de dood niet zullen proeven voordat ze de Zoon des mensen hebben zien komen in zijn koninkrijk. De Heer Jezus is hier in het gebied van Caesarea Philippi, dat is het noorden van Israël in de nabijheid van het gebergte Hermon. Caesarea, dat was vernoemd eigenlijk naar keizer Caesar, was niet zo'n fijn persoon natuurlijk. En omdat er ook op een andere plaats al een plaats Caesarea genoemd werd, heeft koning Philippus zijn naam Philippi eraan toegevoegd. En daar is de Heer Jezus. We hebben ook gezien dat de Heer Jezus het hele land doortrok. Verschillende steden en dorpen moest hij zijn overal om het koninkrijk van God te verkondigen. En dan vraagt hij aan zijn discipelen. Hij wist dat waarschijnlijk natuurlijk zelf ook wel. Maar hij vraagt het aan de discipelen. Hij wilde het uit hun mond horen. En dan zegt hij, wat zeggen de mensen eigenlijk over mij? Wie ben ik? En dan sommigen zeggen Johannes de Doper en anderen Elia. Of Jeremia of een van de profeten. Maar niemand herkent hem blijkbaar als de Zoon van God, als de Messias, die zou komen om zijn volk ook zalig te maken van hun zonden. En we weten van Simon Petrus, hij was altijd actief, hij was vaak de woordvoerder, of zo ook hier, van de andere discipelen. En dan zegt hij, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Dus Petrus wist het wel, en ook vele van de andere discipelen. En dan zegt Jezus, zalig bent u Simon Barjona. We zien dat Simon hier eerst Simon Petrus genoemd wordt. En nu zegt hij Simon Barjona. Barjona betekent zoon van Jona. En wat zegt Jezus dan? Dan zegt hij vlees en bloed. Maar waar staat vlees en bloed voor? Dat staat voor de natuurlijke mens. Dat is ook natuurlijk wat Paulus zegt in Galaten 1 vers 16. Waar hij zegt, ik ben niet te raden gegaan bij vlees en bloed. Dus Paulus ging niet te raden bij de mensen. Maar hij ging te raden bij de levende God. En hij zocht de openbaring van de Here. En dan zie je hier dat Jezus antwoordt en dan zegt hij, vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Dus hier ook zien wij dat ook aan ons het woord van God geopenbaard moet worden. Niet alleen Christus moet aan ons geopenbaard worden en de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, maar eigenlijk elk schriftwoord. En daarom leert Paulus ons ook om te bidden in Efeze 1 vers 17... dat wij moeten bidden om de geest van wijsheid en openbaring. Om hem recht te kennen. Dat hij ons geeft, verlicht de ogen van het hart en van het verstand. Om te weten welke hoop zijn roeping wekt. Dus al die rijkdommen, al die geheimenissen van het evangelie. Ook wat het betekent om erfgenaam te zijn, mede-erfgenaam met Christus. Het kruis, al deze dingen moeten ons geopenbaard worden. Door God zelf. Vlees en bloed, onze natuurlijke mens, kunnen dat ons niet openbaren. Ons verstand alleen is niet genoeg. Nee, dat is zelfs foute boel. En dan gaan we hier lezen verderop in dit hoofdstuk. En gaan we naar kijken wat er eigenlijk gebeurt als een natuurlijke mens staat tegenover de geestelijke mens. Zoals Paulus dat ook schetst in de 1 Korinthebrief. En dan zegt de Heer Jezus hier woorden tegen Petrus in vers 18... die geleid hebben ook voor sommigen om daar een heel verkeerd beeld van te krijgen. We weten van de katholieke kerk dat de paus gezien wordt als de Petrus op aarde waarop de gemeente gebouwd moet worden. Maar dat is niet de bedoeling. En dan zegt de Heer Jezus, ik zeg u ook dat u Petrus bent. Petrus, dat betekent rots. En op deze Petra, dat is een stuk van de rots, zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En je kunt misschien wel eens de vraag krijgen, er worden wel bepaalde gemeenten overweldigd. De gemeente van Christus zal nooit overweldigd worden. En dan mogen we eerst denken aan wereldwijd, maar ik denk ook plaatselijk. Dat betekent dat de poorten van de hel, de echte gemeente, die zij die van Christus zijn, nooit afgebroken zal worden. En daarom is het voor ons ook van belang dat in de gemeente, dat de gemeente van Christus is. Dat het niet onze gemeente is, maar de gemeente van Christus. En dat het niet gericht is op de natuurlijke mens, ook niet hoe wij het beleven en hoe fijn wij het vinden. En dat we als het ware een beetje gefeteerd worden, verzorgd worden door allerlei heerlijke liederen en allerlei eten en drinken. Noem alle dingen maar op die de natuurlijke mens voedt. Dat is niet de gemeente van Christus. De gemeente van Christus is de gemeente waar hij centraal staat. Als hij niet centraal staat, is het niet de gemeente van Christus. En als het hoofd er niet bij is, dan is het lichaam incompleet. En daarom is het zo van belang ook voor ons dat wij ons ogen gericht houden op de Heer Jezus. En was het heerlijk dat de Heer Jezus niet alleen daar met de discipelen gesproken heeft, maar dat hij ook vanmorgen met ons wil praten. Door zijn woord en door zijn Heilige Geest. En dat hij ook deze woorden aan ons wil openbaren. Van de week hadden we het even met de broeders over Bijbelstudie enzovoort enzovoort en sommigen die willen dan ook weten hoe dat allemaal moet. Ja, zo moet het. We moeten het door openbaring ontvangen. We moeten de Heer daarvoor zoeken. En de Heer moet met ons praten. En de Heer moet het ons laten zien. Anders dan kunnen we wel bezig zijn met ons verstand. Dan kunnen we bezig zijn met een natuurlijke mens. En dan kunnen we misschien spreken met wijsheid, zoals Paulus dat zegt. Met wijsheid van woorden. Maar hij was er een soort bang voor. Hij was natuurlijk een intellectueel. Hij had best met wijsheid van woorden kunnen spreken. Maar hij zegt, ik kom met vrees en beven. Met andere woorden, ik wil alleen de woorden van de Heere doorgeven. Levende woorden. En dat is ook voor ons van belang. Levende woorden. Daarom kunnen wij de Bijbel niet verstaan zonder de Heilige Geest. Theologie zonder de Heilige Geest is nutteloos, is renteloos. Is er natuurlijk iets en dat is foute boel. Dat gaan we verderop nog zien. Dus de Heer Jezus die zegt dat hij op deze Petra zijn gemeente zal bouwen. En heeft de Heer Jezus niet bedoeld natuurlijk dat hij dat op Petrus zou bouwen. Omdat hij natuurlijk zelf de rotsteen is. En hij is zelf de hoeksteen van de gemeente. Maar het gaat erom dat de Heer Jezus hier bedoelt de geestelijke mens. En dan kunnen we dat zien als Petrus vervuld wordt met de Heilige Geest op de Pinksterdag, dan komt deze Peter aan naar voren. Dan is het niet meer Petrus en dan spreekt hij niet meer over zichzelf, wat hij allemaal kan en wat hij allemaal doet. Maar dan is die natuurlijke mens vervangen door de geestelijke mens. Dan is hij wederom geboren, dan wordt hij vervuld met de Heilige Geest, dan wordt hij aangedaan met kracht van omhoog. En dan wordt de gemeente gebouwd daar op de Pinksterdag. Dan komen er op de eerste dag 3000 tot geloof. En dat is wat de Heer Jezus hier bedoelt. Maar dat is natuurlijk niet dat de gemeente gebouwd wordt op een mens. Dat is verre van. En dan zegt de Heer Jezus, hij zegt grote dingen tegen Petrus. Dan zegt hij, ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. Als het ware, Petrus, jij kunt bepalen wie binnenkomt en wie niet. Jij hebt als het ware de macht. Dat is nogal wat de Heer Jezus hier zegt. We weten natuurlijk dat Petrus best van de Heer veel ontvangen had. We zien dat ook bij de verlamde, dat is handelingen 3 geloof ik. Die verlamde, die zit met de schone poort. En die zit te vragen om zilver en goud. Die zit eigenlijk te vragen om een aalmoes, want die man die kon niet werken. Die werd gedragen, daar neergezet. En dan zegt hij, zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u in de naam van Jezus Christus daar op een wandel. Dus Petrus wist wat hij had ontvangen van de Heer. En hij werd ook later geroepen natuurlijk bij Dorcas en op andere plaatsen, bij Cornelius. Petrus werd er vaak bijgehaald en werd door de Heer gebruikt om als het ware de koninkrijk van God te bouwen en de hemel als het ware te openen en mensen te ontbinden. En dan zegt Jezus hier, wat was het nog niet het moment blijkbaar om zijn naam te verkondigen in vers 20, dat ze niet mochten spreken. Ze mochten het niet tegen anderen vertellen op dat moment dat hij de Christus was. En dan gaat de Heer Jezus zijn discipel onderwijzen. Natuurlijk, in de profeten werd er veel over gesproken. Dat hij moest lijden in Jeruzalem. Dat hij gekruisigd moest worden. Dat hij veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden. En dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. En dit is de wijsheid van God. De dwaasheid voor de wereld is het een dwaasheid. De prediking is een dwaasheid, het kruis is een dwaasheid. Maar voor hen die geloven is het natuurlijk een redding. En dan moet je kijken wat er gebeurt. Dan heeft de Heer Jezus net gezegd, op deze Petrus zal ik mijn gemeente bouwen. Nou, en wat doet Petrus dan? In vers 22, dan neemt hij Jezus apart, moet je nagaan. De Vader heeft hem geopenbaard dat deze de Christus is, de Zoon van God. De levende, de waarachtige. En dan neemt hij hem apart. Dat is dan natuurlijk mens. Die neemt de meester apart. Die neemt Gods Zoon apart. En dan gaat hij Gods Zoon onderwijzen. Kun je even voorstellen. Zo is dus een natuurlijk mens. Je gaat eigenlijk tegen God vertellen wat hij moet doen. En hoe je het moet doen. En dan gaat hij ook nog de Heer Jezus bestraffen. Wat hij eigenlijk vertelt tegen de Heer Jezus wat hij fout doet. Terwijl de Heer Jezus natuurlijk Gods Zoon is en het woord citeert. Vertelt wat Gods plan is, vertelt wat Gods bedoeling is. Nou, en deze rebellie die we hier eigenlijk zien bij Petrus, die zit eigenlijk van nature in elk mens. Dus de rebellie die gekomen is natuurlijk in de Hof van Eden. Mensen die het beter denken te weten dan God zelf. Dat is een waarschuwing, denk ik, voor in ieder van ons, dat wij buigen voor het woord van God. En dan zit hij tegen de Heer Jezus, God zij u genadig, heren, dit zal beslist niet met u gebeuren. Dus het plan van God, om zijn Zoon te sturen naar deze wereld en te sterven voor ons aan het kruis van Golgotha. Zelfs dat probeert Petrus hier tegen te houden. Dat wat van eeuwigheid vastlegt, door God bepaald, door God vastgelegd, ook geopenbaard in de schrift, dan probeert de natuurlijke Petrus, dat is wat hierover gesproken, de mens van vlees en bloed tegen te houden. Die had wel een betere oplossing bedacht misschien. En wat doet Jezus dan? En dan spreekt Jezus een scherp woord. Jezus keert zich om en zegt tegen Petrus, ga weg achter mij Satan, u bent de struikelblok van mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. En misschien dat het wat hard overkomt. Maar Openbaring 2 spreekt erover in de brief van Thyatira. Over de diepte van Satan. En wanneer wordt er gesproken over de diepte van Satan? U hoeft het niet mij op te zoeken, maar ik zal het even voorlezen. Mag natuurlijk, maar het hoeft niet. Vers 24. Maar ik zeg tegen u en tegen de overigen in Thyatira, voor zover ze deze leer niet hebben, dus het gaat over de leer. En zij, zoals zij dat noemen, de diepten van de Satan niet hebt leren kennen, ik zal u geen andere last opleggen. Dus een valse leer, valse genade, die ook in deze tijd wel verkondigd wordt, dat je bijvoorbeeld lichtvaardig kunt zondigen. En dat je dan als een soort repeteergeweer, maar je zonder beleid en dan kun je weer verder. Nee, de Heer spreekt ook over berouw en over bekering. En als wij een valse leer verkondigen, komt dat vanuit de diepte van de Satan. Een valse leer is dus voor God heel belangrijk. Als wij het verkeerde zaad zaaien, lieve mensen, broeders, zusters, als wij het verkeerde zaad zaaien, dan komt er iets verkeerds op. En de verkeerde leer die kun je heel makkelijk herkennen vaak, als het zover is dat het vruchten gaat dragen. Want aan de vruchten kennen we de boom. En daarom kunnen we dat zien in ons persoonlijk leven, maar ook in de gemeente, waar dan ook, dat we wakker zijn en dat we alert zijn. En daarom wordt er gesproken over de diepte van Satan. En zegt de Heer Jezus hier ook, ga weg achter mij Satan. Want wie probeert altijd afbreuk te doen aan de waarheid? Wel, dat is de leugenaar van het begin. Dat is Satan zelf. Want hij weet dat de waarheid vrijmaakt. En hij weet dat Christus de waarheid is. En dat Christus de weg is tot de hemel. De weg is tot de Vader. En daarom probeert hij de natuurlijke mens te gebruiken. Dat zien we dus hier. Hij probeert de natuurlijke mens te gebruiken. De mens van vlees en bloed. De natuurlijke mens die geleid wordt door zijn verstand. En ons verstand is natuurlijk niet onbelangrijk. Maar dat moet zijn onder het beheer van de Heilige Geest. En de dingen moeten ons geopenbaard worden door Gods Geest. Zodat we weten wat van God is en wat niet van God is. Want als dat hier gaat over Petrus, wij zijn natuurlijk van nature ook allemaal natuurlijke mensen. En natuurlijk als we de Heer kennen, we zijn wederom geboren, dan zijn we nog niet van die natuurlijke mens af. En dan is het zo belangrijk, ook als wij het woord van God horen, rechtstreeks of door een ander, dat we dat altijd toetsen en dat we ook beproeven. Of dat we geleid worden door ons verstand, of dat we geleid worden door de Heilige Geest. Wij zijn toch geestelijke mensen? Wij zijn toch een geestelijke gemeente. Het is toch de Ecclesia. Dan moeten wij ook wandelen door de Geest. En dan moeten we ook geleid worden door de Heilige Geest. Die de Geest van de waarheid is. Zoals 1 Korinthe ons dat ook leert. Dat we de Geest ontvangen hebben. Die ons vertelt wat wij als het ware allemaal ontvangen hebben. Ook uit genade. Wat de genade is, dat verklaart de Heilige Geest. Wat in het woord staat, dat verklaart de Heilige Geest. Want heel veel dingen die zijn verborgen voor de natuurlijke mens is het hele woord eigenlijk een gesloten boek. En dan kunnen we misschien een heel groot verstand hebben. Maar de Heere die kijkt daar heel anders naar. Hij heeft Petrus uitgekozen en nog meer eenvoudige vissers. Die heeft Jezus uitgekozen. Hij zocht geen intellectuele per se. Dat mag wel, Paulus was ook een intellectueel. Maar het gaat erom dat wij geestelijke mensen worden die geleid worden door de Heilige Geest. En als wij dus leven in onze natuurlijke ziel, in onze natuurlijke staat, dan blijkt hieruit dat dus de vijand, de boze Satan, dat we daar een prooi voor kunnen zijn. En dat zie je ook natuurlijk in als de Heer Jezus de strijd heeft met die oudsten en overpriesters en de schriftgeleerden die heel veel intellect hadden. Maar natuurlijke mensen waren niet geleid door de Heilige Geest, die bestrijden hem. En ze bestrijden hem toen niet alleen, dat doen ze ook vandaag. Ook vandaag kunnen we met heel veel intellect en heel veel kennis, als het ware het woord van God bestrijden en daarmee het plan van God wederstaan. En daarom ligt hier voor ons een grote les in. Hier voor ons ligt een grote les in dat het niet de bedoeling is dat wij met ons verstand, met natuurlijke kennis, het woord van God, als het ware bestuderen en dat dan op een natuurlijke manier doorgeven. Paulus dat zegt met de meest levende woorden van wijsheid. Dat is niet de bedoeling. Hij zegt, ik kwam en met vrezen en beven, maar mijn prediking kwam een betoon van geest en kracht. Waarom? Omdat hij dat van de Heer ontvangen had. Omdat het hem door de geest geopenbaard was. Omdat God met hem gepraat had. Eenvoudig gezegd. God had duidelijk gemaakt. Wat er eigenlijk staat. Wat de bedoeling is. En je snapt wel. Als er iemand preekt. Vanuit zijn natuurlijke kracht. Vanuit zijn natuurlijke kennis. En zijn gaven. Om dingen uit te drukken. Dat het ook een natuurlijk effect heeft. Want als het zaad wat hij zaait. Dat heeft een natuurlijk effect op de luisteraars. Maar als het woorden zijn die door de Heilige Geest geïnspireerd zijn, dan gaat dat ook door de Geest gewerkt worden in het hart van de woorden. En daarom moeten we daar altijd met elkaar op gericht zijn, op het woord van God als Christus en op de Heilige Geest. Altijd weer als wij samenkomen. Dat het er niet om gaat wat we aan hebben, of wie er wel is en wie er niet is, en of het er veel zijn, of het er weinig zijn, enzovoort. Al die natuurlijke dingen. Die voor onze natuurlijke mens aangenaam kunnen zijn of juist niet aangenaam kunnen zijn. Maar dat we erop gericht zijn op de Christus. Op de Christus van de Schriften. Op de Zoon van God. Zodat de Heer zijn gemeente kan bouwen. En wat is daar nou voor nodig? Want Jezus geeft nog meer onderwijs. Dan gaat hij naar vers 24. En dan zegt hij tegen zijn discipelen. Als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen. Hier geeft hij eigenlijk aan Petrus aan wat hij miste. Petrus had niet zijn eigen mening verloochend. Hij had niet zijn eigen opvatting verloochend. Hij had juist zijn eigen mening vastgehouden. Zijn eigen mening kenbaar gemaakt. En daarom was het ware de Heer Jezus gepakt. En zegt, Heere, dat mag u niet doen. U mag niet lijden. U mag niet sterven. Al die erge dingen die u gezegd hebt, die mogen niet gebeuren. Nou, zo kun je natuurlijk ook een evangelie vertellen. Waar je vertelt dat het allemaal succes is. Dat wij niet zouden moeten lijden in deze wereld. Maar Paulus heeft ons geleerd dat we door vele verdrukkingen het koninkrijk van God moeten binnengaan. Dus dat hoort erbij bij het leven van een kind van God. Dat kan erbij horen. Soms is het paradoxaal. Aan de ene kant is er heel veel vreugde. Aan de andere kant kan er ook verdriet zijn. Kunnen er moeilijkheden zijn op onze weg. Ik zei van de week tegen een broeder, ja, een geloofsgetuige. Als je dat leest, dan zie je op een gegeven moment, ja, waar getuigen ze van? Want geloof wat ze vastgehouden hebben we niet van succes. Er zijn erbij die hebben koninkrijk omvergeworpen. Dan denken we, nou, hey, halleluja, dat zou ik ook wel willen. Maar er zijn er ook bij zijn door de midden gezaagd. Wimmer van de week is zijn vinger gezaagd. Je weet wat het is. En dat is dan nog maar een beetje door de midden gezaagd. Dan moet je met nadenken. En dat zijn geloofsgetuigen. Die worden genoemd in de Bijbel. Waarom? Omdat ze het geloof vastgehouden hebben. Zoals Paulus ook zegt, als hij aan het eind van zijn leven zit, ik heb de goede strijd gestreden en ik heb het geloof behouden. En voorts ligt voor mij gereed de krans van overwinning. Je krijgt pas een krans als je overwonnen hebt. En wat heb je dan overwonnen? Wel, alle vijanden van het geloof, daar draait het om. Ik lees soms in een boekje van Bunyan, de christenreizers. Je ziet wat die allemaal meemaken onderweg. Wel, dat maken we ook allemaal mee. Al die mensen met al die verhalen en al die meningen en al die opvattingen. En ze proberen je altijd natuurlijk van pad af te trekken. Nou, die boze die is natuurlijk, die is nog steeds actief. En dan geeft Jezus hier eigenlijk de sleutel aan. Wat er moet gebeuren. Dan zegt hij, als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Heel eenvoudig is dat eigenlijk, hè. Achter Jezus aan, dan moet je jezelf verloochenen. Als Jezus hierheen gaat, kunnen wij niet daarheen of daarheen. Dat is gewoon een eenvoudig het punt. Zijn kruis opnemen. Hier spreekt Jezus over het kruis, waar hij natuurlijk aan refereert als hij dat eerste stukje zegt, dat hij moet gaan lijden. Dat hij, ook door de oudste, de hoge priester, dat hij moet gaan sterven, dat hij gekruisigd zal worden. En dat betekent dus dat ook wij Christus na moeten volgen. En dat ook wij dat kruis op moeten nemen. En wat doet dat kruis? Dat maakt een einde aan je natuurlijke mens. Dat maakt een einde aan je eigen capaciteiten. Aan je eigen kwaliteiten. Aan het geloof in jezelf. Dat is het zelfleven. Dat moet aangedood worden aan het kruis. En omdat wij nog steeds in het vlees leven, moeten wij dat kruis ook als het ware dagelijks opnemen. En Christus volgen. En zeggen, Heer, het gaat niet om mij, maar het gaat om u. Dit gaat niet om mijn mening, maar om uw mening. Niet om mijn opvatting, maar om uw opvatting. En als dat nog een beetje boven komt, dat je dat verloochent. Dat je daar niet aan toegeeft, maar dat je dat verloochent. Kijk, voor ons is het een stuk simpeler als voor Petrus natuurlijk. Wij weten nu allemaal het geheimenis van de gemeente. Petrus wist daar niks van. De Heer Jezus die heeft er zelfs weinig over verteld. Hij praat daar hierover. Op deze Petrus zal ik mijn gemeente bouwen. En in Matthäus 18 spreekt hij daar nou over de gemeente. Voor de rest spreekt de Heer Jezus niet over de gemeente. Voor al die apostelen was dat verborgen. Het is pas aan Paulus geopenbaard. Die heeft dat geheimenis ontvangen door openbaring. Die heeft dat bekendgemaakt. Maar Petrus wist nog niet zoveel. Je kunt het hem ook niet kwalijk nemen als het ware. Maar Jezus die vertelt hier, wij weten het kruis. Wij kennen het kruis. Wij weten dat Christus gestorven is. Wij zijn daar als het ware. Wij zijn later gekomen. We kunnen terugkijken op alles wat Christus gedaan heeft. Maar die had Petrus nog niet natuurlijk. Voor hem was het allemaal nog toekomst. Maar de Heer Jezus, je ziet dat de Heer Jezus het woord is. Het levende woord is. En wat hij uitspreekt gaat in vervulling. Dat is ook ten aanzien van Petrus, van die Petra waar hij zijn gemeente bouwt, dat is in vervulling gegaan. We hebben gezien wat Petrus betekend heeft voor de gemeente. We hebben gezien hoe hij gepredikt heeft in Handelingen 2 en het effect daarvan. En alle geschriften, dat kun je ook zien ook in de Petrusbrief, wat hij allemaal heeft mogen doen, wat hij allemaal geschreven heeft. Dus dat was voor Petrus allemaal nog toekomst. Het is geen wonder dat hij dat allemaal niet snapte. Dat moest allemaal nog aan hem geopenbaard worden. Voor ons is dat eenvoudiger, omdat wij terug mogen kijken. Maar het principe van het kruis, dat blijft. Dat heeft daar niet alleen 2000 jaar teruggestaan. Dat hangt daar nog steeds, dat kruis. Wat wij nodig hebben van dag tot dag. Om verlost te worden van die oude mens. Om verlost te worden van je verkeerde neiging. Maar ook om verlost te worden van de natuurlijke mens. Dat heeft niet altijd met zonde te maken. De natuurlijke mens is van een andere orde dan de geestelijke mens. En Paulus die zegt dat ook in de Korinthebrief. Ik kon niet tot jullie spreken, zegt hij, als met geestelijke mensen. Want de natuurlijke mens die verstaat de dingen van de geest niet. De natuurlijke mens is erop gericht dat hij het per se moet begrijpen. Maar de geestelijke mens is erop gericht dat de Heilige Geest het hem openbaart. Dat hij het hem laat zien. Als je dan bezig bent met een preek of met een bijbelstudie of andere dingen, je bent zelf aan het lezen, zegt Heer, openbaar het mij. Laat het mij zien. Heer, wat bedoelt u hier? Want het woord van God, dat is gewoon ontzettend diep. Dat is iets van schatgraven. Keer op keer mogen we er iets van ontdekken. En daarom wil de Heer ook dat we daarmee bezig zijn. Dat Hij het ons kan laten zien. Daarvoor heeft Hij de Heilige Geest gezonden. En wij moeten oppassen, lieve broeders en zussen, dat wij niet te veel zelf bezig zijn. Maar dat we ons stellen onder de leiding van de Heilige Geest. En dan zeggen, Heere, laat het mij zien. Openbaar het mij. Heere, wat bedoelt u? Mag ik het verstaan? Mag ik het begrijpen? Wil u het mij laten zien? En dat helpt om als het ware in de nabijheid van God te zijn. En om in de nabijheid van God te leven. En om in afhankelijkheid van Hem te leven. Zoals een rank in die wijnstok. Dat we niet een soort onafhankelijk kunnen gaan zitten. We zetten ons verstand aan en dan kan ik de Bijbel lezen en dan kan ik het begrijpen. Zo werkt het niet. Dan krijgen we een evangelie zonder God. Dan krijgen we een theologie zonder God zelf. Dus wij moeten onszelf verloochenen. Dat is wat de Heer Jezus ons zegt. En dan krijg je soms mensen in het pastoraat van elders en dan... Dan zeggen ze, Arie, ik heb preken van jou geluisterd, het lijkt wel of niemand dat maar preekt. En dat weet ik niet, want ik luister al die predikingen niet natuurlijk. Maar Paulus zegt het toch ook? Hij vertelde toch de boodschap van het kruis? Als wij nou het kruis maken tot een holle klank, of het kruis weghalen uit het evangelie, lieve broeders, zussen, wat hebben wij dan nog? Als we het kruis nog niet verstaan, dan weet ik ook niet wat het betekent om ons kruis op te nemen. En hem na te volgen. Dit is toch het grote keerpunt geweest dat Christus kwam en stierf voor onze zonde aan het kruis van Golgotha. En de schrift leert ons ook, als de heersers van deze wereld geweten hadden wat daar gebeurd was, hadden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd. En omdat ze daar die nederlaag geleden hebben, zaten met al zijn trawanten, probeert hij dat vandaag ook weer, dat kruis te verdoezelen. Het kruis weer weg te halen. Dan krijgen we weer een leer. Vanuit de diepte van de Satan. En als het kruis voor ons, broeders, zusters, het kruis voor ons geen betekenis meer heeft. Als we niet beseffen dat wij dat kruis op ons moeten nemen. Dat een einde maakt aan onszelf, een einde maakt aan de oude. Aan de oude Arie in dit geval, of aan de oude Michael, of wat het ook zijn mag. Broeders en zusters, dan beroven wij het evangelie van zijn kracht. God gaf zijn zoon aan het kruis, het liefste wat hij had, het kostbaarste wat hij had, om voor ons te sterven, om voor ons te lijden. Maar al die verschrikkelijke dingen, wat hij hierover spreekt, de Heer Jezus, wat over hem gekomen is in de hof van Gethsemane. Zijn bloed wat gevloeid heeft op het kruis van Golgotha. Als dat onze, niet onze dagelijkse kost is, wat dan? Is de Heilige Geest niet gekomen? Jezus heeft al gezegd, ik zal de Heilige Geest sturen, de trooster. Hij zal het uit het mijne nemen en u verkondigen. Hij moet ons het woord verkondigen. Hem hebben wij nodig. Hij is gekomen om Christus te verheerlijken. En als wij leven zonder het besef en het bewustzijn en de werking van de Heilige Geest, kunnen wij het woord van God niet verstaan. Dan worden wij natuurlijke christenen en dan blijven we baby's in het geloof. Dan zullen we nooit opwassen in de genade en de rechte kennis van zijn weg. Dan zullen we nooit worden als ware tot geestelijke mensen, geestelijke reuzen, net als Paulus en Petrus en al die andere mannen. Nou zijn wij allemaal geen apostelen, dat hoef ik niet, maar het gaat erom dat wij oppassen in de genade en in de rechte kennis van zijn weg. Wat Paulus ook verbiedt in Efeze 3, dat we allemaal mogen komen tot die volwassen maat, tot zoonschap. En dan is de natuurlijke mens een sta in de weg. Tenzij die natuurlijke mens onderworpen is aan de Heer, aan de Heilige Geest. Tenzij die natuurlijke mens dat kruis opneemt, dag aan dag. Je zegt, Heer, laat het me maar zien. Heer, geef me uw gedachten. Heer, geef me uw gezindheid. En weet u, elke dag hebben wij die geest nodig. Elke morgen mogen wij beginnen. Want de Vader wil hem graag geven. De Heer Jezus leert ons dat. Ook in Lucas 11 en Lucas 18, hij leert ons dat de Vader ons de geest wil geven. Maar net zo elke dag de zuurstof nodig hebben om te leven, om te ademen. Zo hebben we de Heilige Geest nodig om geestelijk te leven en geestelijk te ademen. En lieve broeders, dus als we dat niet beseffen, dan gaan we niet vooruit, maar dan gaan we achteruit. Het blijven in Christus is een voortdurende verhouding als een rank in die wijnstok. Elke dag, elke uur zijn we van hem afhankelijk. Ook als we bezig zijn met ons werk, waar wij ons verstand voor nodig hebben, of ons lichaam, dan hebben we nog die geest van God nodig. Ook als we ons daar niet van bewust zijn. En hij kan in ons zijn en in ons blijven. Hij is alomtegenwoordig, maar hij wil erom gebeden zijn. En zoals we zuurstof nodig hebben voor het leven van ons lichaam, zo hebben we de Heilige Geest nodig voor het leven van ons geestelijk leven. En als we daarbij dat niet beseffen, dan doen we de Heer tekort en onszelf tekort. U kunt de geestelijke vraagstukken niet oplossen, niet in uw persoonlijk leven, ook niet in het leven van anderen, met uw natuurlijk verstand. Met uw natuurlijke ziel. Alleen met de geest van God. Die hebben wij nodig. En ik weet dat we van de Heer een nieuw hart hebben ontvangen. Maar voordat het hart vernieuwd is, dat is nog een heel proces. En ik werd pas geraakt door een tekst. Uit Spreuken 28, vers 26. Wie op zijn hart vertrouwt, die is een dwaas. En ook in de gemeente van de Heer Jezus Christus komt dat wel eens tot een botsing als het ware. Dat je nog niet direct eens geestes bent. En nog niet direct één van denken. En dan komt er een broeder en die zegt, ja, ik heb op mijn hart. En dan zeg ik, nou, dan zullen we dat hart eerst eens toetsen. Aan de bedoeling van de Heer. En dan word je soms raar aangekeken, maar dit kan ons hart zijn. Ons hart kan ons misleiden. Het woord van God is onze toetsteen. En de wil van God is bepalend. Er kan van alles in mijn hart zijn. Er kunnen goede dingen zijn, maar er kunnen ook minder goede dingen zijn. Daarom is het woord en de geest zijn samen de toetsteen. Dat is van belang. Want ons hart kan ons makkelijk misleiden. Maar weet je, het is soms makkelijk, hè? Het is in mijn hart. Dan hoef je verder niets te doen. Dan hoef je verder niet het woord te onderzoeken. Ben je er geen tijd aan kwijt? onder het draaien, onder het werk. En dan zeg je, nou, ik heb het in mijn hart, het moet zus. En als de gemeente van Christus zo geleid wordt, broeders en zussen, stort het in elkaar. Dan zien we rondom ons heen. Maar we willen graag bouwen. In de naam van de Heer en in de kracht van de Heer. En zijn huis moet gebouwd worden door hemzelf, want hij is de bouwmeester. En hoe bouwt hij dat? Wel door Petra, door de geestelijke mens. En dat is wat de Heer ons wil leren. En het evangelie is radicaal, broeders en zusters. Wij kunnen dat woord van God niet aanpassen. We kunnen om dat scherp en zwaar, kunnen we geen doekje draaien. Zodat het geen pijn meer doet. Wie zijn leven zal willen behouden, zegt Jezus hier, vers 25, die zal het verliezen. Dat is je eigen leven. Dat is je ego. Dat is je natuurlijke mens, je natuurlijke verstand, je natuurlijke gaven en alles. Ook je wil, wat je denkt dat je... Ja, wat jij wilt eigenlijk. Maar het gaat erom wat God wil. En natuurlijk heeft God ons een hart gegeven met een verstand. Met een wil, met een emotie. Soms is het moeilijk te begrijpen wat nou natuurlijk en wat geestelijk. Maar laten we daar naar zoeken. Laten we ons daarnaar uitstrekken. Want dan willen we dat allemaal zo graag begrijpen. En het is goed om het te begrijpen. Maar het is nog beter om het geopenbaard te krijgen. Want wie zijn leven, dat je eigen leven zou willen behouden, die zal het verliezen. Dat is radicaal, hè. Als Jezus niet aan het kruis was gegaan, hadden we geen evangelie gehad. Was er geen redding geweest. Hij had zijn bloed niet gevloeid. Had zijn bloed ons niet kunnen verzoenen met de Vader. Dan had zijn bloed van dieren nodig gebleven. Om een tijdelijke vergeving te krijgen. Een tijdelijke hyssop met reiniging. Het Oude Testament. Ik denk niet dat het voor de Heer Jezus moeilijk is geweest om zijn leven af te leggen. Hij was ook een mens van vlees en bloed en zwaai. Hij heeft de pijn gevoeld. De smarten. De eenzaamheid. Verlaten te zijn, zoals van zijn vader. Hij heeft zichzelf geofferd. En wij, soms zeg ik wel eens tegen de broeders... Wij willen allemaal gezegend worden door de Heer en we vragen om die zus en de man. Dat is ook goed. Maar zijn we ook bereid om onszelf te geven? Om onszelf te offeren? Als Jezus ons nodig heeft. Alleen maar soms om te loven en te prijzen. Ja, ik heb geen zin. Ik voel me mat. Ik voel me zus. Ik voel me down. Ik voel een deken. Zijn we bereid om dan tegen alles in God lof te offeren? Een dankoffer te brengen? Laten we erover nadenken, broeders en zusters. Wat het Jezus heeft gekost, dan wordt het voor ons het offer kleiner, denk ik. En waarom moeten we dat leven verliezen? Om mij, zegt Jezus. Het gaat om hem. Het gaat om de Zoon. Het gaat om de Christus. Je moet het voor hem doen. Niet voor jezelf. Niet voor je broeders, voor je zusters. Voor hem. Voor Jezus. En als we dan ons leven willen verliezen, dan zullen we het vinden. Als we bereid zijn ons leven af te leggen, als we bereid zijn om te sterven als de zaad in de aarde, dan zullen we dat vinden. En de Heer Jezus die laat ons ook nooit zonder loon. Als Petrus zegt, Heer, we hebben alles prijsgegeven, huizen, vaders, moeders, broeders. Dan zegt hij, je zult honderdvoudig terug ontvangen in dit leven en in het toekomende leven. Dus voor de Heer... Het is een vaststaand feit. En daarom moet je het niet doen. Dan zeg je niet, maar je moet het doen om mij. En dan zegt Jezus, wat baat het de mens als heel de wereld wint? En als een ziel schade lijdt. Broeders en zussen, denk erover na in deze tijd. Als je heel de wereld wint. Misschien heb je een huis, misschien heb je er twee. Misschien heb je een miljoen op de bank en je wil er twee. Misschien werk je 30 uur, maar je wil er 60 werken. Ga allemaal maar door. Wat heeft het voor zin? En ik heb de genade dat ik al wat ouder ben en kijk terug en denk hier en daar had het best wel een heel stukje minder gekund. Had het ook genoeg geweest. Hij laat ons zo makkelijk meenemen. Die natuurlijke mens die laat zich ook zo gemakkelijk meenemen. Maar wat heeft het voor nut? Wat heeft het voor nut als je de hele wereld wint en je toekomst leidt schade? Want dan gaat het om. Je ziel gaat naar de Heer. Je geest gaat naar de Heer. En dan moeten wij geen schade aan leiden. Omdat wij in Binnendijk wel eens gezegd, we zullen straks zijn wat de Heer hier van ons heeft kunnen maken. Let op je ziel. Wees alert. Wees alert Wees alert voor een natuurlijke mens. Vertrouw ook niet op je eigen hart. Vertrouw zelfs niet op je eigen verstand. Maar toets het aan het woord van God. Door de Heilige Geest. Dat je niet misleid wordt en je schade leidt aan je ziel. Als ik soms hoor hoe mensen ook makkelijk meegaan in valse leringen. Wat hier is Satans leer noemt, diepte van Satan. Dan denk ik, het gaat om de eeuwigheid. Het is kostbaar. Het is van belang dat wij ons leven geven voor Jezus en dat we hem navolgen. En dat we dat kruis dagelijks op ons nemen. Dat we blijven in de waarheid, dat we blijven in de liefde, blijven in het woord van God. Dan slijt onze ziel schade. En het is al heel verveeld als onze lichaam schade leidt, maar zo erg als onze ziel schade leidt, want die blijft eeuwig. Jezus is gisteren en vandaag tot een eeuwigheid dezelfde. Die woorden die toen gesproken heeft tegen Petrus, die spreekt hij ook vandaag tegen ons. En tegen de andere discipelen, er waren natuurlijk veel meer bij. En dan zegt hij eens hier, want de Zoon is mens, zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met zijn engelen. We weten dat allemaal, hè, van de wederkomst, daar waren we al over gestudeerd. Opname, de wederkomst, en alle dingen maar op. En dan zal ieder vergelden naar zijn daden. En dan zegt hij, voorwaar, ik zeg u, zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven, voordat ze de Zoon des mens hebben zien komen in zijn koninkrijk, in zijn heerlijkheid, zegt een andere vertaling. Het is een beetje een moeilijk tekst en sommigen denken daarom dat Johannes zou moeten blijven leven. Maar dat is denk ik niet de bedoeling. We gaan er vandaag verder niet op door, het is een moeilijke tekst. Ik wil nog even met u naar 1 Korinthe 1. Niet dat we de moeilijke teksten overslaan, maar daar komen we nog wel een keer op terug. Maar we gaan vandaag even naar 1 Korinthe, de tweede hoofdstuk. Daar wil ik een paar dingen uithalen met u. Om te bewijzen dat ik u niet verkeerd heb voorgelicht, wat ik heb staan te citeren. En laten we lezen van de apostel Paulus, het zijn maar 16 versen, laten we ze gewoon samen lezen. En ik, broeders, toen ik bij u kwam, dat is dus Paulus, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden van wijsheid getuigenis van God te verkondigen. Want ik had me voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht. Laten we ook niet zoeken naar de prediking. Waarin geen geest en kracht is en die bestaat uit meeslepende woorden van wijsheid. En dan zit in vers 5, waarom? Omdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in de kracht van God. Nou, we spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen. Maar de wijsheid niet van deze wereld en ook niet van de leiders van deze wereld die teniet gedaan worden. Wij spreken echter de wijsheid van God. Als een geheimenis. Een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voor bestemd heeft tot onze heerlijkheid. Een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers als zij die gekend hadden, zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar het is zoals geschreven staat, dat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en in een mens hart is opgekomen, dat wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest, hier heb je het weer. Het moet ons geopenbaard worden. En dat betekent niet dat je rustig achterover moet gaan leunen totdat het je openbaard is. Maar dat betekent dat we daarnaar zoeken. Dat wij ons daarnaar uitstrekken. En dat we daar ook voor bidden, zoals ik citeerd heb uit Efeze 1 vers 17. Aan ons echter heeft God het geopenbaard. Waardoor? Door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepte van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Dat weten we, wij kennen onszelf daarin. Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. En we hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten, dus niet de misschien, opdat we zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Dus de Geest verklaart ons wat het betekent een kind van God te zijn. De Geest openbaart ons de erfenis die wij ontvangen hebben. Al de facetten van het kruis, van het woord van God, van het profetisch woord, van Genesis tot Openbaring, daar is de Geest voor gekomen om ons dat uit te leggen. Om ons dat, hij zal ons zelfs de toekomende dingen verkondigen, zegt de Heer Jezus. Dus deze Geest van God die onze leraar moet zijn, die ons moet onderwijzen over Christus, over de Vader, over de toekomst, over het verleden, over ons eigen leven, voor de gemeente. Deze Geest van God is gekomen en hij is zelfs in je en bij je, zegt Johannes, als hij spreekt over de zalving in Johannes 2, vers 27. Maar de Geest die uit God is, opdat we het zouden weten. En dan vers 13, van die dingen spreken wij ook niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert. Dus hij gaat weer terug, want die menselijke wijsheid is dwaasheid van God. Maar met woorden die de Heilige Geest ons leert. Als u spreekt, lieve broeders en zusters, welke woorden spreekt u dan? Spreekt u dan de wijsheid van uzelf? Of spreekt u dan over wat de Heilige Geest u geleerd heeft? Dat geldt niet alleen voor de prediker, dat geldt voor ons allemaal. Maar met woorden ja, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Maar de natuurlijke mens, die natuurlijke Petrus, die natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan. De natuurlijke Petrus nam de woorden van Christus niet aan. De natuurlijke mens nam het plan van God niet aan. De natuurlijke mens had andere gedachten over lijden. En over sterven en alle andere nare dingen. De natuurlijke mens had een hele andere oplossing dan God. Daar zie je weer dat Gods gedachten hoger zijn dan onze gedachten. Dus de natuurlijke mens, hier staat niet de zondige mens. Hier staat niet de zondaar. Hier staat niet de goddeloze mens. Hier staat de natuurlijke mens. Want de natuurlijke mens in zijn beste staat is natuurlijk niet te vergelijken met God. Omdat God zoveel hoger is. Die is van een hogere orde. God is geest. God is waarheid. Van de week hebben we erover nagedacht, over de persoon van God. God is heiligheid. God is toekomst. God is het verleden. God is alles. Maar het is van een hele andere orde. En naarmate we de Heer beter leren kennen, dan gaan we ook onszelf kennen. En dan beseffen we hoe klein wij zijn. Volken zijn geacht, zegt Jesaja, als een druppel aan de emmer, als een stofje aan de weegschaal. Zo groot is God. En die grote God die heeft zijn geest gezonden om ons te onderwijzen, persoonlijk. Nou laten wij ons dan nederig opstellen. En dan buigen onder het gezag van God en ook buigen onder het gezag van het woord. En voorzichtig zijn met onze natuurlijke mens. Daar moeten wij voor waken. Want wij willen toch niet, lieve broeders, tussen dat wij in dienst komen bij die boze. Dat hij ons gebruikt, bijvoorbeeld om een foute leer in de gemeente te brengen. Wij verlangen toch ook te komen tot die volle erkentenis van de waarheid. Nou, we hebben dat gezien. Met Petrus. Zijn natuurlijke mensen, natuurlijke Petrus. Hoe die staat tegenover God, tegenover de dingen van God. Dus die natuurlijke mens neemt die dingen niet aan, want ze zijn een dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen omdat ze geestelijk beoordeeld moeten worden. Dus wat moeten wij worden? Geestelijke mensen. Niet alleen natuurlijke mensen, maar geestelijke mensen. En onze natuurlijke mens komt dan in dienst van de geestelijke mens. Onze natuurlijke mens komt in dienst van God. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Je bent niet van jezelf. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen zelf, echter wordt hij door niemand beoordeeld. Dus anderen hebben dan een oordeel over je, maar daar hoef je niet aan, daar hoef je niks aan gelegen te laten liggen. God is het die ons beoordeelt. En dan zegt Paulus hier, want wie heeft de gedachte van de Heer gekend dat hij hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachte van Christus die hij ontvangen had door het werk van de Geest, door het woord van God en door de openbaring van de Heilige Geest. En zo kunnen wij vandaag de gedachte van Christus krijgen. En ik bid dat vaak, ik bid dat regelmatig. Ik zeg, Heere, neem mijn gedachten eruit en plant die van u erin. Laten we zo gericht zijn op de geest van God, om geestelijke mensen te zijn. En de dingen ook geestelijk te beoordelen. En geen staande weg te zijn voor het woord van God, maar bruikbaar te zijn in zijn hand. Amen. Heere, wil u danken voor uw woord. Wil u danken, Heere, voor uw heilige geest. En Heere, ik wil bidden dat u van ons geestelijke mensen wil maken, dat het diep in ons hart ingraveert. Vader, dat we het nooit zullen vergeten, Heere, dat we elke dag dat we leven uw geest nodig hebben. En dat we daarom zullen bidden. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor elkaar, ook voor de gemeente en voor de gemeente wereldwijd. Heer, dat we een geestelijk lichaam zullen zijn, vol van geest en kracht, Vader. In Jezus' naam. Amen.